Het tekstwoord voor deze avonduren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het 3e hoofdstuk, het 19e vers. Galaten 3 vers 19, waar het woord des Heren aldus spreekt, waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. En ze is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Tot zover. Overdenken wij uit dit plaats de schriftgedeelte, maar vanavond zo de Heere wil uit het 19e vers, het doel van de wet. We hebben in het verleden gehoord hoe de Judaïsten, die ook zich gekeerd hadden tot het christelijk geloof en de christelijke kerk, maar innerlijk niet van Gods wegen overtuigd waren geworden van de totale onmogelijkheid om enige gerechtigheid daar te stellen, hoe zij de gemeente waren ingedrongen en hoe zij de reine leer van de zaligheid van het genade alleen hebben trachten te vermengen met de werken der wet. En we hebben ook gehoord, zodra de ziel onder de wettische werkingen is, is de rust ook voorbij. Ik bedoel niet de valse rust, maar die rust die er overblijft voor het volk van God, die is voorbij. We hebben dat uit de praktijk van het leven trachten te bewijzen. Dat zodra er nog iets is aan onze zijde, waarvoor we moeten instaan of waar we voor moeten zorgen, is de rust weg. Wankelt als het ware het fundament, hoewel het fundament onwankelbaar, maar wij wankelen van het fundament af. Kort samengevat, we hebben gehoord dat dat nu eigenlijk de strijd is waar het altijd nog over loopt. Zelfs ook in onze verlichte dagen. Och, er wordt over veel bijzaken gestreden in de kerk, hier op aarde, de zichtbare kerk. En men wil er ook absoluut niet van weten, als deze zaak, die hier aan de orde is, weer aan de orde gesteld zou worden. Omdat men meent, daar zijn we wel achter. En ik heb u gezegd, toen nou op een heel listige, sluwe manier, hebben we een evangelisch werkverbond gemaakt. Dan hebben we niet meer die conditie van de wet van de Judaïsten, die met alles getracht hebben om de wet ertussen te schuiven in het leven van die ellendigen. Die uit het evangelie Gods wet hun dood, maar ook hun leven hadden opgeluisterd. Daar willen ze toch weer iets tussen schuiven. Nou ja, men heeft nu andere voorwaarden, maar het komt op hetzelfde neer. Condities. Ik zeg meestal niet veel, want het kan niet leiden in de gesprekken. Maar doorgaans zijn de gesprekken van godsdienstige mensen en ook van Gods kinderen vervuld met voorwaarden. En men kan precies vertellen hoe het is en hoe het moet. Maar een mens die dat alles nou verliest in dit leven, die met geen enkel punt eruit kan komen, die waarlijk ontdekt wordt, die weet onder zulke gangen, weet hij het niet. En ze zouden verleid worden. Kijk, daar zie je de evangelische werk verbonden. Dat lijkt heel aardig. Het wordt nogal zoetsappig voorgesteld. Bij de een moet je de klomp maar tussen de deur steken, bij de andere wat anders. Hè, maar het komt wel hierop neer, als je blijft zitten, dan ben je verloren. Je moet er wat voor doen. Nou ja, die Judaïsten die hebben natuurlijk aanvankelijk wel gesteld dat Paulus wel een aardige man was, maar ergens was hij toch ook niet vrij van antinomianisme. Wat hoor je die mannen over de wet? En wij hebben gehoord uit de verdediging van de apostel Paulus dat de Judaïsten de wet niet verstaan, maar Paulus door genade wel. Die heeft de wet verstaan. Maar die heeft ook begrepen dat hij door de wet onder de vloek was. Je kunt toch niet zeggen dat voor het God beliefde zichzelf in Christus aan Paulus te openbaren, toen die zogezegd onder de wet leefde, dat hij toen iets verstond van de wet. Hij meende van wel. Hij was een ijveraar. Hij was onberispelijk bij de nauwgezetste secte. Maar verstond hij de wet? Oh. Zo is het nou met een mens doorgaans. Hij wil maar niet geloven dat die weg via de wet afgesloten is. Want die wet kan niet anders dan die zondaar die niet in dat verbond der genade, door Gods wederbarende genade begrepen wordt, kan niet anders dan die zondaar vervloeken. Maar die zondaar zonder wederbarende genade is zo dood dat hij de wet denkt te kunnen volvoeren, betrachten. En ik heb u gezegd, en het gaat mij ter harte, dat is het verderf van de meest rechtzinnige godsdiensten. Die aai over het hoofd. Het is maar uitwendig, zegt men, maar het is een zegen. Ik mag er misschien eenzijdig naar de andere kant gaan, maar ik zeg, het is een vloek. Het is een vloek. Die hele uitwendige godsdienst van ons mensen is een vloek. Maar boven God schrijft dit volk, nadert mij wel met de lippen, maar het hart houdt zich verre van mij. Het is een zegen als je onder het woord mag komen, maar dan onder het woord van Gods eenzijdige, soevereine genade en ontferming. Het is een grote zegen. Ach, Paulus is het ter harte gegaan. Hij voelt, hier hangt zoveel van af. God zal zijn raad wel uitvoeren. Al zijn uitverkorenen zullen toegebracht worden. Maar God werkt middelijk. God werkt in de gemeente. God werkt door de verkondiging van zijn heilig evangelie. En daarom voelt de apostel, waar het evangelie van Gods genade ingewisseld wordt, door half om half genade of werken en werken, daar gaat het alles ten gronde. Daar worden een legio fariseërs, onwedergeboren degelijke mensen gekweekt, die tot hun dood toe bezig zijn, en als God het niet verhoedt, verzinken. Maar de minste in het koninkrijk der hemel is meer dan zij, die één blik mocht ontvangen op de wet des geestes des levens in Christus Jezus. is dieper vernederd, dieper vernietigd dan wat men ook maar op zou kunnen noemen. We hebben gehoord hoe Paulus als het ware met zwaar geschut gekomen is. Hij laat ze niet los, het blijft broeders. Hij weet veel te goed hoe ze met blijdschap dat woord Gods hebben ontvangen, midden in hun dood. Dat heilrijk evangelie, dat weet hij veel te goed, daarom laat hij niet zomaar los. Maar hij gaat in de aanval door de Heilige. Hij zegt tenslotte, nou mensen, Abraham dan, waar de Judaïsten zich zo graag op beroepen, op Mozes, hè. Maar ik ga nog een stapje terug, Abraham dan. Hoe is die man nou begonnen? Hoe is God begonnen? Hoe is die man nou bekeerd? Hoe is die man nou gezet op de wagen van vrije genade? Als hij toch ooit een beeld wil hebben van Gods genadige ontferming uit Sion, dan is Abraham, het heeft Paulus aangetoond. God riep hem, terwijl hij een afgode dienaar was. God openbaarde zijn beloftenis aan Abraham. God gaf zijn zegen aan Abraham. Zodat het in zijn leven letterlijk nog vervuld werd, wat we in Ezechiël lezen, daar heeft de Heer alles gedaan aan het volk. Ten slotte heeft hij ze als ballingen weg laten voeren. Maar onder de heidenen, in plaats van nu die stand is in te nemen voor God, als onwaardig en vervloekte, gezien het oordeel wat hij over ze bracht, maakte ze de schuld nog groter. En dan krijg je Gods genade en ontferming. Ik zal rein water op u sprengen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal uw ongerechtigheden verzoenen. Ik zal uw akkers en wijngaarden beter geven. Ik zal u alles geven. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen, die niet goed waren. En gij zult een walging hebben van uzelf. Dat is in Abrahams leven vervuld geworden. Dat was dus als het ware een scherpe pijl afgeschoten. En zo heeft de apostel Paulus in dat voorgaande schriftgedeelte duidelijk aangetoond, de wet die na 430 jaar gekomen is, die verandert niets meer aan Gods belofte. In u, dat is in Christus, zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Die zegen kan nergens anders uit voortkomen dan alleen uit de door God verkoren zaligmaker. En dan hebben we het verband gelijk een ogenblik vast, wel kort, maar dat geeft niet. Maar nou gaat hij als het ware een vraag beantwoorden. Want als hij aangetoond heeft uit zijn eigen leven in de voorgaande schriftgedeelte en uit het leven van Abraham, dat ze alleen zalig geworden zijn door het dierbaar evangelie. En dat het een profetie was van de wijze waarop God de heidenen zou rechtvaardigen. Dan gaat hij nu, gaat hij toch ergens op in. De gedachte immers zal zeker geopperd worden als de zaak dan zo staat. Dat Abraham, onbekend aan de 10 woorden in haar letter, onbekend aan alle ceremonieën en plechtigheden, hoewel God hem de offerdienst geleerd heeft. Als die Abraham dan zo uit Sion zonder meer zalig geworden is en gekomen is niet tot de tastelijke berg, maar gekomen is tot de fontein van het levende water. Waarom is dan die wet? Als Christus nou zijn apostel uitgezonden heeft, predikende het evangelie, kun je lang of kort over praten. Wat is dan de wet? Waartoe is dan de wet? Heeft Paulus dan de wet niet gepredikt? Niet in die zin als de judaïsten. Niet in de zin als de dienaars van Mozes die van stad tot stad gevonden worden. Zo niet. Hij heeft die wet gepredikt zoals Mozes het nooit kon doen. In die enige lichtstraal van het evangelie. Dat die wet geestelijk is en ik vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat heeft hij gepredikt. Nu die judaïsten die zeggen, ja man, maar als hij nou zo gepraat heeft, dat die Abraham, dat die belofte er veel eerder was dan de openbaring van de wet op de Sinaï. Waarom heeft God dat dan gedaan? Dat is een belangwekkende vraag. Het schriftgedeelte dat nu volgt is van een ontzettend belang. Ik wil er vanavond slechts een begin aan maken, zo de Heere wil. Maar in het vervolg wilden we van stuk tot stuk dit laatste schriftgedeelte doorwandelen. Want er hangt zoveel vanaf. Dan gaat hij zeggen, die wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Ik zal dus iets anders lezen met dezelfde zin, en dat het iets duidelijker voor u klinkt misschien. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij verordineerd, totdat het zaad gekomen zou zijn op welke de belofte Gods betrekking hadden. Dat is de zin en mening eigenlijk van die tekstvers naar de letter. Paulus toont hier dus aan dat die wet om der overtredingen wil geopenbaard is, verordineerd, totdat hij kwam op welke in de diepste zin, in de eerste plaats, al Gods beloften betrekking hadden. Dat is niet een zaad als van velen, maar als van één, namelijk Christus. In hem zal u het zaad gezegend worden. Moet een ogenblik goed op de achtergrond vasthouden. Ik zal het nog eens lezen, dat mag wel op de Bijbellezing. Waartoe is dan de wet? Zij is door God verordineerd om der overtredingen wil. Totdat Christus komen zou, op welke de beloften betrekking hadden. Nu, dat is ongeveer de letterlijke bedoeling van de tekst. Om in de eerste plaats tegen de judaïsten vast te houden, dat met de nieuwtestamentische bedeling, een bedeling die oneindig veel heerlijker was dan de oude bedeling, hoewel zij ook rechten van godsdienst had in die tijd, toch een bedeling genoemd wordt des doods en der verdoemenis. Tegenover de bediening der heerlijkheid, waarin het deksel werd weggenomen, het juk te zwaar om te dragen en onomsluierd verkondigd werd het recht en de genade Gods, wet en evangelie, in de werken en handelingen van de persoon des middelaars. Over de wet nu komen we later nog wel op terug, zo de Heer ons het leven spaart. Maar het gaat nu vanavond een ogenblik in de eerste plaats om de historische betekenis van de bedoeling van Paulus. Nu, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Laten we eens opletten. Het geslacht van Abraham is even lang zonder die wetsopenbaring zoals op Sinaï, is zij voortgeschreden. Het volk is vermeerderd in getal. Het is tot een groot volk geworden. Het is een volk, ach, dat alleen haar waarde ontleent aan Gods verkiezende liefde in Christus, want voor het overige waren ze slechter dan de andere volkeren. Vandaar dat iedere vorm van jodenverering vervloekt is van God, want ze zijn een synagoge des Satans. Meer nog dan de andere volkeren. Alleen daarin had nu Gods eeuwige liefde geblonken, zijn vrijmachtig welbehagen, dat hij zijn hand juist aan dat volk wilde uitstrekken. Dat is een volk wat als het ware wel tevreden is als volk met zichzelf. Dat volk der Joden. Een volk dat zich graag beroemt op de grote herdersvorst Abraham. Een volk dat bij de uittocht uit Egypteland wel bij zichzelf gedacht zal worden, zo zie je maar dat het wel waar is wat we uit de overleveringen uit de boeken van Mozes weten. Van Abraham onze vader, die door God geliefd is geweest, want hij vervult heden zijn belofte. Ik zal uw zaden dit land geven. O, wat zien we dan in die gang van dat volk, dat het kwaad als het ware de zonde sluimert. De zonde komt wel openbaar, maar daar leeft de mens nog overheen. Ergens zegt de apostel, waar geen wet is, is geen overtreding, maar ondanks de mens heeft duizend vonden om zichzelf te handhaven, om zich te beroemen, zo is het ook met het zaad van Abraham. Nu komt er een ogenblik dat God het nodig acht om zich nader aan dat volk bekend te maken, ook in zijn wilsbevel, zijn wilsbesluit, zijn allerheiligst wezen, die terrein is van ogen dat hij het kwade kan aanschouwen. Dat wist Abraham ook wel. Maar ik zou haast zeggen, die Abraham die was omtuind door de eeuwige liefde Gods in Christus in zijn leven. Die had nog niet zoveel judaïsten om hem heen. Want hij heeft Hagar en Ismaël weggestuurd. Maar zodra dat volk tot wasdom gekomen is, oh, nou is er alles op uit in dat volk om zichzelf te verdelgen. En het zal zichzelf ook verdelgen. Nu komt de wet. God openbaart zijn wil, zuiverlijk in woorden samengevat aan de Sinaï. Zodat niemand kan zeggen, dit wist ik niet, of dat wist ik niet. Nu breekt er een periode aan, waarin het uit zal komen wie wij zijn. Wie wij zijn. Want het is niet te loochenen dat in de brieven van de apostel Paulus ook de wet getekend wordt
in haar, laat ik het eens even zo uitdrukken, in haar irriterend uitdagen van de mens. In haar werking dat de zonde levend wordt. Oh, het is als het ware zo, dat wespennest, daar komt de stok. En wat even vredig bij elkaar schuilt, dat wordt opeens een wilde massa, stekende, vechtend ongedierte. Het was ongedierte. Wij zijn ongedierte. Maar de zonde zal door de wet nog ernstiger in haar doem en vloekwaardig karakter openbaar komen, dat het een bewust zakelijk tegenstaan is van de gerechtigheid Gods waarvan wij vijanden zijn. Zo draagt die wet als het ware ook een karakter. En daarin, want ze is in Gods hand, de wet, vergeet dat niet. De wet is in Gods hand. Het is niet een onteren van de wet. Maar de wet wil ons als onteerders openbaar maken. Op zulke wijze dat nou werkelijk, maar dan ook waarachtig, de laatste wortelen van ons bestaan is geroerd worden. Voor degenen die geloven, anders niet hoor, denk dat niet. Denk niet dat je met de wet op zichzelf ooit tot een verbrijzeld en verslagen stand zal komen. Dat is de wet. Zijn werking niet. Niet. Nee. Maar een stok die in een wespennest komt, daar wil een mens niet aan, hè. Dat die voor wederbarende genade erger is dan een kreng, zegt Brakel, daar wil die niet aan. Ik zeg niet dat hij wordt het pas als die wedergeboren is door God, hoor, dat is ook waar. Maar ik bedoel, de mens zoekt altijd zoekt hij toch nog ergens een punt waar hij in rusten kan. Het zij in zijn goddeloosheid of in zijn wetsbetrachting, maar het is allebei ongerechtigheid. Waar die gearmd loopt met de wet of waar die er met zijn grove voeten op gaat staan, het is alles ongerechtigheid voor God. Ze is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Dat wil niet zeggen, omdat de mensen overtreders werden na Abraham, is er een wet gekomen. Nee, want ze waren overtreders, die mensen. Maar dat beeld wat ik u wel eens genoemd heb, als je een knecht hebt die altijd op zijn stoel zit, dan komt het niet uit of die wat kan. Dan komt het ook niet uit dat het zo suffert is dat hij nergens verstand van heeft. En als de baas zegt, Kees, doe eens dat of dat. En Kees staat op. En met dat hij opstaat, gooit hij de hele rommel al door elkaar. En eer dat er iets van terecht gebracht is, is alles even ellendig en even naar. Zodat het openbaar komt, hij zegt, verschrikkelijk. Die gaf zijn eigen nou uit voor, ja, waarvoor? Voor een meesterknecht. En als hij het over zou brengen, zou je zeggen, een godsdienstige bekeerd, een geroepen, leder, geboren, desnoods een gerechtvaardigd mens, gaf hij zijn eigen nou vooruit. Nou komt de baas en die zegt, afgelopen. Om in één ogenblik uit, dat er totaal niks mee te beginnen is.
Want het heeft als vrucht bij die knecht niet dat hij voor die baas op zijn knieën valt en zegt, baas, ik heb u beloofd. Maar hij geeft nog een grote lomp toe ook. Als er een paar dagen voorbij zijn en de baas is niet thuis, dan zegt hij, wat er met de baas aan de hand is, weten we niet. Laat ons een kalf maken. Hij was wel even van streek. Oh, heel erg. Toen hij die ogen van de baas zag. Toen schrok hij wel even. Maar zijn vermetelheid kent geen grenzen. Geliefde, geloof je dat nou, hè? Daar gaat het om, hoor. Gaat niet over of hij ze wel eens je eigen een slecht mens voelt. Oh, dat voelen alle mensen. Alle mensen voelen zich wel eens slecht. Het gaat erom of dat die zondaar Gods woord gelooft. Wat hij van ons zegt, dat het zo is. Dat het zo is. Dat we dan tenslotte nog, in plaats van dat we ervoor op ons knieën vallen, wat je in die mooie boekjes kunt lezen voor de kinderen, waar de hele godsdienst zo vol van is, waar we tenslotte na ons berouw toch weer rustig kunnen gaan slapen. Ja, maar zo is het niet met die knecht waar ik het over heb. Die knecht waar ik het over heb, dat is zo'n door de wol geverfde deugend. Dat met dat die een donderslag zou horen en van angst eraan slaat, staat hij als de zon schijnt weer recht overeind. Hij gaat weg. Kijk, dat gelooft de mens niet, hè? De wet is erbij gekomen. De wet is erbij gekomen om dat duidelijk te maken. Vergeet dat niet. Want wat Luther of Calvijn of wie dan ook zegt, mensen, ik weet het allemaal wel, maar tenslotte voel je in je arme ziel wel aan, daar heb ik niks aan. En wat die of die schrijver zegt, gaat erom wat leert God ons, mij, door zijn lieve geest uit dat woord. En de Heer heeft duizend wegen. Ik kan me niet in de gang van Luther plaatsen als ik, bij wijze van spreken, de gang van Calvijn gemaakt in mijn leven. Misschien wel even plaatsen, maar ja. Dus daar moet je natuurlijk rekening mee houden als je zit te luisteren vanavond. Dat dat openbaar komt, dat bedoel ik, hè. Dat wij zulke vreselijke monsters zijn. Niet dat het openbaar komt, wat is iemand schreven, zeer rechtzinnig predikant. Daar schrijft hij over allerlei werkzaamheden en werkingen in het, bij een mens enzovoort. En dan tenslotte zegt hij ja. En dan word je zachtjes aanvat en ontvankelijk gemaakt voor het geloof. Ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp dat niet. Dat zeg ik niet uit overkritisch. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet wat men bedoelt zelfs. Als men bedoelt dat er onder de wettische overtuigingen één schrede gedaan is naar die dierbare borg en middelaar, dan zeg ik, je liegt. Want dan moet je maar zo'n stok in een wespennest steken. Oh, dan kent de woede en de drift van die beestjes geen grenzen. Dat is het wat de wet openbaar wil maken. Die wet wil niet alleen een mens in zijn goddeloosheid ontmaskeren. Maar de wet wil de mens in zijn godsdienst ontmaskeren, waarbij hij in de inbeelding leeft dat de Sinaï een ene stap dichter gebracht heeft bij de beloftenis aan Abraham, gedaan in Christus Jezus. Daar wil de wet hem aan ontmaskeren. dat ik in het verbroken verbond der werken levende van nature, ik kom niet tot de erkentenis. Gij zijt de Heere die me uitleidt uit Egypte. Mijn God, wel nee. In het verbroken verbond der werken zegt men een staalhard gezicht. Wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. En als je in onze dagen leeft, dan zegt men, ik heb preker in de meest rechtzinnige kerken gehoord over de catechismus, de wet in het stuk der dankbaarheid. Dan loste men het tenslotte zo op. Ja mensen, we kunnen het wel niet, maar toch zoveel als in ons vermogen is, moeten we toch trachten om, hè, een man scheidt er toch uit, snijdt de zaak toch radicaal af. Verkondig het toch. Zoveel als er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. Ik kan het niet begrijpen. Voor mij is dat een bewijs dat men nog nooit geloofd heeft. Wat God nou eigenlijk met zijn wet te zeggen heeft. En hoe wij dat opvatten, krachtens ons verbroken verbond der werken. Nu is die wet om de overtreding wil daarbij gesteld. Dat wil zeggen, de wet heeft meer functies, maar daar kom ik vanavond niet in. Maar hier staat om der overtredingen wil, en dat wil hier zeggen, om als het ware een prikkel te zijn. Een prikkel. En die brave mens, en die godzalige mens, en die mens die het denkt te weten, om die mens uit zijn tent te lokken. Om uit te lokken, om als het ware uit te dagen. Gij weet de geboden. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En de jongeling, die ging bedroefd heen toen die met het woord in aanraking kwam, verkoopt al wat gij hebt en geef het de armen. Wat zie je daar nu in? Hij was wel bedroefd, maar hij was niet vervloekt. Daar zie je nou hoe vreselijk het is met de mens die meent waarachtig schuldenaar voor God te kunnen worden uit de bediening der wet. Daar zie je beeld in de rijke jongen, bedroefd. Maar de diepste achtergrond van alles is het handhaven van mijzelf. Want het was in de dagen van de rijke jongeling zo, als je veel geld had, het was een bewijs van goed gedrag, van Gods wegen. Dan hoefde je niet zo te werken als alle anderen. Dan had je tijd over om je te verdiepen in de wet van Mozes. Dan had je tijd om je te verdiepen in alle rabbijnse leringen. Hij had de tijd voor. Dan hoorde je niet bij die vervloekte scharen die de wet niet weet. Je voelt aan als Christus zegt, verkoop al wat gij hebt. En geef het de armen. En volg mij na. Dat dat niet anders inhoudt dan man, laat je zaligheid los. Laat je inbeelding los. Laat je bekering los die je deelachtig denkt te zijn. Laat alles los. En volg mij na. Maar dat kan een mens niet. Dat kan hij niet. Je moet niet zo raar doen dat die jongen bedroefd heen ging. En rijp was voor de ondergang. Moet je niet zo raar over doen. Want dat is heel erg, maar dat zijn wij. De oplossing had niet geweest dat hij gezegd zou hebben, nou Heere Jezus, dat is goed hoor, ik zal het doen, ik heb het ervoor over. Dan had hij nog niet openbaar gekomen als een overtreder. De enige oplossing zou geweest zijn als God het had gewild dat hij gezegd had, o dierbare Rabbi, dat kan ik nou net niet. Ik ben een liefhebber van mijzelf, van mijn goed, van mijn godsdienst, van mijn werken, van mijn bekering. Meer dan van u, maar ontferm u mijner. Had de koning gezegd, ga maar achter mij aan. Dan zal ik je laten zien hoe het gaat. Maar het was er niet. Hè. Mensen, dat de grondslagen van de leer der zaligheid toch in onze zielen gegrift werden door de Heilige Geest. Ze is om de overtredingen wil daarbij gesteld. Ja. En toen is het uitgekomen in dat volksbestaan van Israël. Dat die wet, o vreselijk, die heeft ons een beeld voorgehouden van dat volk. Daar is het ergste nog niet erg genoeg voor. Geen sterveling wou dat betreden. Die wet die bracht ze helemaal niet tot wat David zong in Psalm 51, David die onder de genade was. Ontzondig mij met hyssop. Nee. Nee, die wet der overtredingen wil daarbij gesteld. Die heeft eens en voorgoed afgerekend met Adam. Door hem als de grootste, de ellendigste naast de duivel, hoe vroom die zich ook gedraagt en voordoet, met al zijn principes en zijn bewegingen, voor eeuwig als een schilderij voor te houden. Kijk er maar naar, zondaar. Kijk er maar hoe jij je gedraagt. Hoe je buiten de weldadigheid van dat genadeverbond door die wet ontmaskerd wordt. Ja, dan zo ontmaskerd, wij zelf de inbeeldingen des harten te boven gaat en zo loop je over de aarde. En Paulus zegt, ik meen de goden welgevallig werk te doen. Meen die nog. Dat is de ontmaskering. Voel je, dan valt alles weg. Dan zit er nergens meer wat in. Dan kan iemand misschien zeggen, oh, ik ben toch zo benauwd, ja, ik ook hoor, geweest. Oh, in dat onweer verschrikkelijk, ja. Maar de andere dag scheen de zon weer. En als hij wist wat ik, Erik, op dat plekje kom, houd hem erover op. De wet is erom de overtredingen wil bijgesteld, om je als een driemaal verstorven en ontwortelde boom te openbaren. Daartoe. Maar niet als een mens die naar voren komt en zegt, ik ben onder de wet. Oh, ik loop zo met dit, ik loop zo met dat. Ik zou zeggen, oh man, schaam je eigen. Vrouw, schaam je eigen. Als je één ogenblik waarachtig gelooft wie God is en wie je zelf bent, dan durf je het niet meer op je lippen te nemen. U wil en wet, zo heilig, stout, verslaafd, zegt hij. Zeg je dat? En maar doorleven ook. Dat was nog wel na ontvangende genade. Het heeft bijna een jaar geduurd. Totdat Gods ontferming kwam. Gij zijt die man. Afgelopen. Uw zonden zijn u vergeven. Maar. Och. Zeg eens, we kunnen nooit hoog genoeg van de Heer. Maar ook nooit laag genoeg denken van onszelf. Want het is een put die niet te pijlen is door ons. Arglistig is het hart, ja dodelijk. Waartoe is dan de wet? Zijn de latere, de waarachtig gelovige Israëlieten, zijn die dan door de wet zalig geworden? Nee. Maar God achtte het nodig om naast, niet tegen, maar naast de belofte. Achter de Heere voor Abraham niet nodig, zeker. Maar toen achtte de Heer het nodig om naast de belofte een spiegel erbij te hangen. Voor hun en voor ons. Opdat het waarachtig uit de belofte zou zijn. Want je voelt wel aan, als je nou geen kreuner, geen kruiter. Als je nou met al die dingen die zo hoog geroemd zijn, als je daar nou niet kunt komen. Maar dat je dieper zit. In de erkentenis, o Heere, de een heeft het, heeft dit, de ander heeft dat. Ik heb van dat alles niets. Mijn berouw is niet echt, mijn schuld is niet echt, mijn hart is niet echt, niet veranderd. Ik heb van dat alles niets. Enige wettische werking als de nood aan de man komt. En dan leef ik ook weer overheen, Heer. Wat moeten zulke nou verkondigd worden? Dat vraag. Wat moet nou verkondigd worden? Die waarlijk ontdekken. Ook door die wet die ernaast hangt. Dat ze nooit geen schuldenaar meer willen en kunnen wezen voor God. Moet je die dan belasten met godsdienst? Wat je dan hoort. Of moet je die nou verkondigen, die enige naam die onder de hemel gegeven is. Opdat ze nog iets dieper zouden zinken. Maar op de steenrots. O geliefde, ze is om de overtredingen wil daarbij gesteld. En nu maken we nog even één zaak. Of één zaak wil ik nog even de orde stellen. Totdat het zaad gekomen zijn. Ik heb het hier over de historie. Maar die ook zo nauw verweven is met de openbaring van het volk Israël. Ze is om de overtredingen wilde bijgesteld totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. Wat betekent dat? Wat kan het betekenen? Het kan zoveel betekenen. Maar ik wil u toch iets noemen. Der overtredingen kan hier betekenen een bepaalde hoeveelheid, een tijdsduur van overtredingen. Een bepaalde hoop overtredingen. De overtredingen. Der overtredingen. Het kan ook de overtredingen in haar algemeenheid gelden. Maar het is ook mogelijk dat het de speciale overtredingen aanduidt. En daar wilde ik nog een ogenblik uw aandacht voor vragen. Nou is die wet, die is nog dienstbaar aan de belofte en aan Gods eeuwige raad ook, maar het grootste geheim wat er is onder de hemel. Maar dan moet je eens opletten. Nou die stok van die wet, die is in dat wespennest gekomen. En die voor God zo'n ongedierte is mogen zijn. Door het dierbaar evangelie. Ik heb u lief gehad, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid en waarheid. Och, die is zo zalig, want door hetzelfde evangelie als te verlaten. Maar die wet is er ook bijgesteld. Voor het volk Israël in zijn geheel ook. Totdat Christus kwam. Waartoe? Waartoe? Wel, het is begonnen met afgoderij, allerlei zonden en ongerechtigheden. Ze hebben wel eens gebeefd, ze hebben wel eens gesinderd, maar alles gaat door. De oprechten zijn er onderweg genomen geweest, die de Heer toebehoorde uit de beloftenissen. Maar die hebben het niet uit de wet ontvangen. Die hebben het uit de belofte Gods ontvangen. Maar in het gemeen genomen. Het is doorgegaan van kwaad tot erger. Want die wet die daagt mij uit als vader zegt dat mag niet. Zit daar niet aan. Dan wil ik speciaal even kijken. En nou moet je eens een ogenblik denken aan het grote geheim.
Het zaad was beloofd, die in de diepste zin alleen de belofte geldt. En in hem en uit hem al zijn kinderen. Maar hem geldt de belofte. Zegenen zal ik u zegenen. Hij is met volle stromen van zegen voorgekomen van de Vader. Hij heeft een kroon van het fijnste goud op het hoofd. Hij alleen. Dan moet je eens opletten. Hij zou, hebben we gehoord, een vloek worden. Zonder in een vloek te veranderen. Vervloekt is er ieder die aan het kruis hangt. En nou duidt de apostel aan die bedeling van die stok. In haar noodzakelijkheid om te komen tot de verwerping van Christus. Tot de verwerping van Christus. Want dat ging van kwaad tot erger. En wat is tenslotte de grootste zonde? Waarin bereikte nu de zonde die prikkeling van de wet, dat handhaven van die mens, van de letter, van het gebod, naar hij meent hoor, nog steeds naar zijn eigen mening. Maar daar, zo bedoelt de apostel ook. Hij trekt het hier even op het vlak zoals die wet onder Israël leefde, zoals ze werd opgevat, uitgelegd en gepredikt, zoals het nog gebeurt. Als God ons de ogen gaat openen naar sterren. Maar het was er niet bij. Leven. Nou gaat het van kwaad tot erger. En nou stuurt God ten slotte hem op welke de belofte moeten komen. Alle belofte. De zegen des Almachtigen. De zegen van het tegenwoordige en het toekomende leven. De zegen van de gemeenschap. De zegen van opgenomen te worden in Gods deugden en volmaaktheden. De zegen van het in God begrepen zijn. Christus. Dan komt hij. Nou kan het niet anders of die dierbare koning, die weet wel wat de wet betekent. Liefde uit de rein hart. Enzovoort. Die beoefent hem dag aan dag. Nou moet je eens kijken. Zij is om der overtreding wil daarbij gezet. Waar moet het heen? Mensen, het moest daarheen. Dat die Adam niet openbaar zou komen. In dat Sanhedrin. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Daar moet de wet nou dienstbaar gesteld worden in de handen van die ellendelingen. Om Christus ter dood te verwijzen. En de Vader doet het ook, maar anders als wij. Anders als wij. Want de Vader doet het als plaatsbekledend, straft hij zijn lieve zoon. Hij legt onze ongerechtigheid op hem. Maar zo doet de mens het niet. O, die prikkel van de wet heeft zich tenslotte ontladen om Adam in één keer aan de kaak te stellen. Dat is die nou. Zo gemeen, zo goddeloos is hij nu openbaar gekomen dat hij de enige wet, want Christus was ook de wet. Ze hebben wel eens kwalijk genomen dat ik zei de vlees geworden wet. Maar dat bedoel ik mee. Het was een spijze dag en nacht Gods wil te doen. Je kon het in zijn ogen zien, uit zijn mond horen, aan zijn handen zien dat hij de vlees geworden wil was. God lief te hebben en daarnaast als zich, kun je zeggen dat hij ooit één mens iets in de weg gelegen heeft? Hij ging het land door, goed doen. Als hij met toorn vervuld was, was hij tegelijk nog bedroefd vanwege de hardigheid huns harten. Nog bedroefd. Nou komt Adam tevoorschijn. Wie Adam of de Jood
of de protestant, wie die ook is, wie die nou is onder de wet. Als levende uit het verbroken verbond waarin die geboren wordt, dan is die dat, dat hij zich een pij omdoet en dat hij de wet ter hand neemt en doemvonnis uitspreekt over de Heer Jezus Christus. En zij oordeelde hem des doods schuldig. En dat dat nou ook nog naar de bepaalde raad en voorkennis Gods geweest is. Dat het gebod erbij gekomen is bij die belofte. Opdat die ellendelingen werkelijk openbaar zouden komen. Zo diep ontmaskerd. Dat voorgoed de weg afgesneden zou worden. Om door welke ervaring, welke ontdekking, welke wetsbetrachting, welke wetsworsteling ook, te geraken tot hem die het leven is. Ach, zij is om der overtreding wil daarbij, totdat hij kwam. Je zou haar zeggen, toen had de wet genoeg duidelijk gemaakt dat het een afgesneden zaak is met Adam. Het een afgesneden zaak is. Want dat hij boven alle kwaad, dit kwaad nog deed, dat hij niet gelooft in de Heer Jezus Christus, Gods wet, verwerkt met de wet in zijn handen. Ach, ik hoop dat het enigszins, het zijn dingen ook met ons verstand zwaar om te verstaan. Maar ik hoop dat je het in de geest een weinig moogt verstaan deze avond. Die diep gravende werking van de wet, zonder het gewicht aan onze kant. Dat was mijn bedoeling. Wordt veel gesproken over de wet, hoe een mens onder wettische wegen, wettische overtuigingen, wettische dit en dat, gebukt, gekromd, gebogen. Maar de wet zegt, huichelaar, je hebt alleen je eigen op het oog. Bedrieger, je bent zeker bang voor je hartje. Dat zegt de wet. Want je bent het, het interesseert je niet. Het is wat doodsangst, angst voor de straf, de wet gaat dieper. Die gooit die worstelende en woelende mens eruit. Zo eruit, niet dat hij gaat zeggen, gena, o God, gena, maar dat hij waarachtig gelooft dat ook dat onmogelijk is. Gans onmogelijk. Met alle praatjes van de mensen. Het is maar een handomdraai mensen bekeerd worden. Zeg liever, het is onmogelijk. Onmogelijk voor Adam om dat nou te geloven. Het is onmogelijk voor veel kinderen des Heren om dat nu te aanvaarden. Maar die het aanvaarden mocht, hoe ongelukkig, hoe aangevochten door de wereld, door het Jeruzalem van beneden, door inzonderheid de verspieders die terzijde inkruipen, de wet, zijn eigen consciëntie, niet meer opkunnende tegen de overmacht. Zelfs dan praat je Jacob vast. Als die verslagen naar huis gaat, dan zegt hij nog, en toch, Heere, dat hebt u mezelf geleerd door uw lieve woord. Uit genade alleen zal ik zalig worden. Uit genade alleen. Ach, dat we dat mochten geloven. Daar is ons beeld ten enemale uitgetekend. aan Golgotha en in de zaal van vijanden en vrienden, ook van Petrus. Daar zou ik zeggen, laat ons toch niet wederom moeten leggen het fundament van de bekering tot God en de dode werken en de leer der doden. Maar laat ons dat gevoelen en dat zeker zijn door het geloof. Mondje dicht, niks meer bezinnen, masker af en eerlijk voor de Heere bekennen. Nee, Heere, ik glip er niet tussendoor. U bent de deur. U alleen, alleen, dierbare Heer Jezus. Want toen hij kwam, toen ben ik openbaar gekomen als een verloochenaar, als een woesteling, met de wet in mijn handen, en ik koos een moordenaar boven u, die de levens vastzijt. Ach mensen, dat wens ik u alle toe. De kinderen ook, de jongens ook, al hebben ze het misschien niet allemaal begrepen. Als ze dit maar ervan mogen onthouden, dat is meer dan genoeg. En als de Heilige Geest dat in hun harten ingrift. Jan, Kees, Piet, afgelopen jongen. Je kan hoog of laag springen. Je kan denken misschien dat het wat is. Afgelopen, zegt de Heer. Zo afgelopen dat je het niet gelooft dat het afgelopen is. Zo erg is het met je. Maar, zegt de apostel, wij prediken Christus de gekruisigde. En die wordt je nou gepredikt, opdat dat eeuwige welbehagen Gods, die goedertierenheid, ons zou doen verbrijzelen. En ons te sterk zou zijn. En ons tot de erkentenis brengen. Heere, u had gelijk. Uw wet heeft me niet aan uw voeten gebracht. Ik ellendig. Uw wet, o, daar heb ik nog ruimte in gevonden om u te kruisen. Zo erg. Vergeef en verzoen mij. Jongens, als ik dat zeggen mag, dat is alleen genade. Meisjes, als u naar het bed gaat en u hoeft geen kruisje op de balk te zetten. Oh, ik zeg wel eens, ik weet niet hoe het komt, maar ik weet dat ik altijd, en ik beken dat eerlijk, tot over mijn oren altijd verkeerd zit. En in het verbroken verbonden werk. En aan de andere kant wil ik het niemand gewonnen geven. Dat had de Heer al zo vroeg in mijn ziel ingegrift. Dat had geen plaats in mijn leven, in die zin niet. Zo diep overtuigd, als ik zalig zou worden, alleen maar uit genade, anders kon het niet meer. Ik hoop dat we dat geloven mogen. Want te zeggen wel eens, ja, mensen, we leven lang nog, dat hebben we ook. Maar dat is weer wat anders. Dat betekent dat we na ontvangende genade openbaar komen, weer in onze werken. Dat we weer, als het ware, uit die oude droesem, dan de vrijmoedigheid op ons nemen om te denken, ik ben een veranderd mens, en nu moet ik toch zus en zo. Hè? Dan heb je wel geloofd dat je alleen uit genade zalig wordt. Maar die oude sleutel die wordt telkens weer geprobeerd om nu als het ware God iets terug te geven. En dat gaat door de oefeningen van het geloof en door de ontdekking en de onderwijzing gaat dat er ook nog af. Bij de meesten pas in de Jordaan des doods, maar het gaat eraf. Dat hij niets meer hoeft te doen. Ach. Dat dat nu juist zo scherp is. Dat dat nu juist alles buiten werpt. Maar dat dat nu ook zo insluit. Want daar greep Gods wet, die ik tot de mijne gemaakt had, die dierbare borg aan en zei: betaal mij wat gij schuldig zijt. Betaal. Hij had alles betaald. Hij had alles gedaan. Maar nu de schuld betalen. De last, de lijdelijke gehoorzaamheid volbrengen, werpt hem uit in de duisternis, waar hij niet weende en op zijn tanden kneste zoals de verworpene, maar waar hij riep: waarom hebt gij mij verlaten? Totdat het zaad gekomen is. Toen bereikte God met zijn wet en zijn belofte zijn doel. En de goddelozen hebben naar de bepaalde raad en voorkennis Gods ook nog mee moeten doen. Maar nu is de kroon ook definitief af. Niet meer over praten, dan ben je nog zo'n eigen bedoelend mens. Dat mag je gerust zeggen, dat zeg ik ook wel. Zeg maar toch, Heere God, schreef mijn ziel er tegenin, dat kan niet meer. Dat kan niet. Het moet niet te lang duren met die eigen bedoelingen. Dan moet de zon niet over ondergaan. Als hij naar bed gaat, zegt: o God, dat kan niet. Eigen bedoelen, die hebt u te schande gemaakt in de uiterste verlating op Golgotha. Ik wil er niet van horen, zeg je dat tegen jij. Zo worstelt de geest van Christus in de harten van de ellendigen, omdat ze ook waarlijk in hem alles zouden hebben wat tot het leven nodig is, totdat het zaad gekomen zou zijn. Och, nu is het deksel weg. Nu wordt verkondigd waar de Heer het behaagt. Hem, waarin de wet in haar rechte zin en betekenis openbaar komt, waar hij zegt: wat vervolgt gij mij? Daar gaat hij ter aarde. Daar wordt die schuldenaar. Daar doet God de Heer het ook alleen, in zijn eeuwige liefde. En dan hoef je nooit meer prat op te gaan. Want dan zeg je: wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? En dan mag je ook je medebroeder, als hij het niet willens en wetens doet, dan zegt Paulus dat hij afgesneden wordt. Maar als hij nog, door alle onderwijs en bakeringen gevangen zit, dan mag hij bij de hand pakken en zeggen: jongen, denk erom, het zal slecht aflopen. Want je vergis je niet. Vergis niet, je kan wel denken dat het wat is, maar het zal erop aankomen, op die dierbare borg en middelaar, maar anders is het eeuwig kwijt. Dan mag je ook vermanen, schreeuwen: mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baar. We gaan naar huis. Het is warm, ik heb het veel te laat gemaakt. Maar de Heere geven dat u ook in dat geloof, wat een gave Gods is, moogt geloven wat God van u zegt, hoe hij u getekend heeft, maar ook geloof in hem die de Vader gezond heeft, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Amen.